101.
We zullen doorgaan.
Zo Douwe zongen, zo Piepe de Jonge. Ook in 2020 kunnen we nog altijd heel wat leren van onze voorvaderen. Ook als het over een moderne pandemie gaat, zoals dat vilijne virus dat ons nu al maanden in de greep houdt. En in ons kot, wat hebben bijvoorbeeld de oude Grieken en Romeinen ons te vertellen over omgaan met ziektes of economische rampspoed? Ik vraag het aan klassicus Peter Drink. Goedemorgen.
Hallo, dag Vincent.
Peter, sorry. Ja, Patrick, werden de oude Grieken en Romeinen ook al getroffen door epidemieën en pandemieën, voor zover dat natuurlijk van toepassing is op een continent als Europa? En wat weten we daar dan over?
Ja, absoluut. Dus er zijn tientallen epidemieën bekend, lokale dus, bijvoorbeeld in Athene of in Rome, zeker weten. Uit de bronnen weten we dat. En er is ook sprake van drie pandemieën, die dus over het hele Romeinse Rijk, maar zelfs ook daarbuiten, raasden, zal ik maar zeggen. Dus we hebben eigenlijk inderdaad weet van heel veel epidemieën en pandemieën.
En hebben zij daar ons iets over te leren, over hoe zij daarmee omgingen?
Nou, ik moet zeggen, bij heel veel meningen en uitspraken en inzichten die ik vandaag hoor, denk ik voortdurend, ik ken dat van ergens. Dat is dat ergens is al minstens 2000 jaar oud. Ik ga nooit zeggen, niks nieuws onder de zon. In zekere zin is de situatie nooit te vergelijken. En bijvoorbeeld het begrip virus kenden ze niet, of bacteriën. Dus in die zin, dat is al een groot verschilpunt. Ja. Maar toch, bijvoorbeeld als ik bij Thucydides, dat is een Atheense historicus, die leefde in de tijd van Hippocrates, de beroemde dokter. Hè. Ja. Hij is zelf het slachtoffer geweest van een epidemie, we weten niet juist.
Oei, Patrick, je valt even weg. Hallo? Patrick, ben je daar nog? Nee, we gaan Patrick even opnieuw moeten proberen te bereiken. Dat is allemaal niet erg. Het werd net zo interessant. Hopelijk straks nog wat meer over de Grieken en Romeinen en hoe zij omgingen met pandemieën.
Radio 1.
Dat is voor na deze Margaret Gillespie uit Brooklyn, New York. En Stay With Me.
I've had nothing but trouble. Bad news on the line for such a long time. The only break I get is laughing till my eyes are wet with you. You, won't you stay with me? I'll be on my best behavior. When it all shakes down, who's the clown and who's the savior? Me. You, me, you, me, you. Oh, here I go again. Thumbing through stacks of this and that. Everything I find reminds me of you. Thought of you, oh, needing something makes me wanna do anything and everything. I just can't make sense of being on the fence about you.
Clown, who's the savior? Me.
verbindingen. Ze vallen qua sociaal contact al eens weg deze dagen, maar ook als het gaat over telefoonlijnen. Maar we hebben hem terug aan de lijn.
Radio 1. Altijd benieuwd.
Patrick Drink, klassicus, goedemorgen. Ah, en nu is hij toch weer weggevallen. Of heb ik hem hier aan de lijn? Hallo?
Hallo, hier ben ik.
Ah, oké, okay, ja, dat is beter. Ja, ja. Patrick Drink, wij hadden het samen over de lessen die we kunnen leren over deze crisistijd. Van onze vrienden, de Grieken en de Romeinen, 2000 jaar geleden. Veel, zo zegt u, want ook zij werden getroffen door epidemieën en zelfs pandemieën die het hele Romeinse Rijk troffen. En we waren aangekomen bij een Atheense historicus die zelf ook slachtoffer was geworden van zo'n epidemie, hè?
Klopt inderdaad, Thucydides heet de man, leefde in de tijd van Hippocrates, de grote dokter. Mm-hmm. En wat hij beschrijft, de moeder van alle verslagen van epidemieën, daar vind je heel veel herkenbare dingen. Bijvoorbeeld het feit dat dokters zelf eraan stierven, omdat ze niet wisten over welke ziekte het ging. Mm-hmm. Er waren helden, zegt hij, die binnengingen in huizen van zieken op gevaar van eigen leven en die dan ook dat leven erbij lieten. Mm-hmm. En zelfs de democratie was bedreigd, zegt Thucydides, wat mensen hadden het gevoel van, niks baat nog, het helpt allemaal niet meer, normen en waarden, het is van geen tel meer, kan morgen dood zijn. En dus in ieder geval was het hele politieke systeem bedreigd door die ene epidemie in Athene rond 430 voor Christus.
Zij wisten misschien nog niet wat virussen waren, maar hadden zij al wel een idee over besmettelijkheid bijvoorbeeld en immuniteit?
Ja, er zijn inderdaad van andere epidemieën dan bekend van kus elkaar alsjeblieft niet, hou afstand. Dus al die dingen kenden ze wel, die besmettelijkheid, immuniteit ook. Dus hij zelf was ook ziek geweest en hij zegt, ik kan het nu niet meer krijgen, geen tweede keer, ik ben immuun. Ah, ja. Dus men had wel noties daarvan, maar het idee virus of bacterie, dat was natuurlijk onbekend.
Ja. Er wordt vandaag vaak op gewezen, meneer Drink, dat pandemieën zoals corona een gevolg zijn, of mogelijk een gevolg zijn, van de manier waarop de mens de natuur verstoort, hè, doordat we allerlei natuurlijke biotopen vernietigen. Zagen de oude Grieken ziektes en plagen ook als een soort wraak van de natuur?
Nou, uit een mythe die bijna niemand kent, die Ovidius vertelt, de Romeinse dichter, blijkt van wel, het gaat over een zekere Erezichthon. De man wil een nieuwe eet.
Ik ken hem niet, toch?
Nee. Maar goed, maakt niet uit. Hij wil volgens de mythe een nieuwe eetzaal aanleggen, gaat naar een bos, hakt daar een heilige boom om en de natuur neemt wraak. De man wordt gestraft met verschrikkelijke honger, tot hij uiteindelijk zijn dochter moet verkopen en finaal zichzelf opeet. Mooi beeld, denk ik, voor wat er momenteel gaande is. Dat is een mythe, maar het gekke is, als je nu over geschiedenis hebt, historisch dan, ik las een paar jaar geleden een indrukwekkend boek, waarin inderdaad de rol van de natuur, zowel klimaatopwarming als ziekteverwekkers, in de val van het Romeinse Rijk. Daar zijn 200 hypothesen over. Maar deze man kan eigenlijk echt wel hard maken, als je het mij vraagt, hoe globalisering, het exploiteren van ongezonde streken, wat malaria heeft veroorzaakt, ook al in de oudheid, dichtbevolkte streken, snelle mobiliteit, herken je het, voel je het komen.
Ja.
Dus dat allemaal was blijkbaar ook een factor in het verspreiden van toen al pandemieën. Bijvoorbeeld, de Romeinen sloegen graag graan op als een soort voorraad, als een soort reserve voor slechte tijden. Maar wie graan opslaat, zegt ratten. Wie ratten zegt, zegt ziektekiemen. Dus die voorzichtigheid keerde zich tegen hen zelf en veroorzaakte op zijn beurt dan weer epidemieën. Dus het is merkwaardig hoor, hoe sommige dingen parallel lopen. Ik ga nooit zeggen, zoals je misschien al zei, aan het begin niks nieuws onder de zon. Het is allemaal anders, maar toch, er zijn mechanismen die je ziet terugkomen.
Ja, dus ook de ondergang van het Romeinse Rijk was in zekere zin een beetje een gril, een streek van moeder natuur.
Wraak van de natuur, zegt men dan. En inderdaad, als je de natuur als goddelijk beschouwt, zoals de Romeinen eigenlijk wel deden, dan is dat inderdaad een wraak van de natuur.
Ja. Meneer Drink, ik wil het met u als klassicus ook graag eens even hebben over de antieke filosofen. Hè? Want daar hebben we al heel veel wijsheid aan te danken. Velen van ons hebben zich er ook suf op gestudeerd, vroeger in de humaniora. Maar toch ook, we hebben daar ook wel veel inzichten aan te danken. En zijn er zo antieke filosofen uit de Griekse Romeinse tijd, bij wie we nu te raden zouden kunnen gaan en wie we nu veel kunnen hebben in deze tijd?
Ik denk het wel. En ze klinken, wat ik ga zeggen zal misschien cliché klinken, maar dat is juist omdat het nog zo van tel is. Want clichés zijn vaak waar natuurlijk. Mm-hmm. Ik geef een voorbeeld uit het stoïcisme. Het is niet toevallig. Het stoïcisme is een heel populaire filosofie, ook in cognitieve therapieën vandaag de dag. Mm-hmm. Worden inzichten uit de stoa, zoals het dan heet, gebruikt, psychologisch, psychiatrisch. Maar bijvoorbeeld een basisidee van het stoïcisme was dat je als mens moet proberen te concentreren in je leven op wat je in je macht hebt, op wat je kunt beheersen. Ja. Niet op de dingen die buiten je macht liggen. Als je daarover je ergert en je kwaad maakt en woedend enzovoort, daar gaat heel veel verloren energie aan. Dus probeer je te beperken tot wat er in je macht ligt. Bijvoorbeeld, iemand doet geen social distancing. Je kunt hem aanspreken natuurlijk, dat zou de stoa ook wel doen. Maar als zo iemand daar niet op ingaat, maak je daar niet kwaad over, het heeft geen enkele zin. Het ligt buiten je macht. Misschien is die persoon slecht opgevoed of ik weet niet wat, of dom gewoon. Maar dat is dus een inzicht van. En het helpt wel, denk ik, om je leven wat te milderen. Om de energie in de juiste richting te kanaliseren. Ik zal het zo zeggen.
Ja. Wat is. Tegenwoordig heet dat mindfulness, maar 2000 jaar geleden was dat gewoon stoïcisme, hè?
Absoluut. En dat is geen fatalisme. Hè. Je moet proberen, inderdaad, als mens alles te doen om dingen in je macht te krijgen. Maar er zijn nu eenmaal dingen die je overstijgen. Ja, de dood zelf is daar een mooi voorbeeld van natuurlijk. Ja. Een hele mooie vond ik ook, en dat is dan het epicurisme. Dat is ook vaak helemaal verkeerd begrepen. Epicurisme, dat is genot en drinken en eten enzovoort. Ja, totaal niet. Ja. En Epicurus zegt, dus de stichter van dat epicurisme, als je met onlustgevoelens zit, hè, als je ongelukkig bent, probeer het te counteren met emoties die genot opwekken. Bijvoorbeeld zegt hij met aangename herinneringen. Nu, als ik kijk naar wat bijvoorbeeld jullie doen, Radio 1, het heruitzenden van De Toestand is Hopeloos, of het Leugenpaleis, het Peulengaleis, sportuitzendingen, voetbalmatchen die in de jaren stilletjes hebben plaatsgevonden, Facebook is daar ook goed in het herinneren aan wat je ooit gedaan hebt. Dus dat is eigenlijk een basisidee van het epicurisme, van counter onlust met lustgevoelens.
Allee, dat is heel goed om te weten dat wij hier bij Radio 1 heel filosofisch verantwoord bezig zijn.
Absoluut.
In de traditie van het epicurisme zelfs.
Ja. En nog een laatste idee misschien, dat komt dan weer van Diogenes, als de man die in zijn ton leefde op straat, kan je misschien. Ja. Hij heeft eigenlijk de idee cosmopolitisme gelanceerd. Wat bedoel ik daarmee? Wij mensen, zegt die Diogenes, Socrates zei het eigenlijk ook al, wij moeten er ons in proberen te bekwamen om de mensen van de hele mensheid op dezelfde manier te behandelen als onze intimi, onze familie, onze vrienden. Dat is cosmopolitisme. Hè? Dat is een beroemde uitspraak van Socrates. Die zei van, als iemand jou vraagt, waar kom je vandaan? Moet je niet zeggen, ik ben Gentenaar of Antwerpenaar. Nee, ik ben een wereldburger, zei Socrates. Dat moet je antwoorden. Als het gaat over cosmopolitisme, is deze pandemie natuurlijk een subliem voorbeeld van hoe we met z'n allen verbonden zijn, uiteraard.
Absoluut.
Tegen de onherbergzame wereld, zouden antieke filosofen ook zeggen.
Ja, het is iets wat we inderdaad vandaag wel moeten vaststellen. We zijn allemaal wereldburgers en ook een beetje slachtoffer van het feit dat we allemaal wereldburgers zijn natuurlijk op dit moment. Hè?
Ja, een antieke filosoof zei ook, laat een druppel wijn in de oceaan vallen en de wereld verandert. Laat een veermuis los in China en de wereld verandert.
En zo vallen er prachtige analogieën te verzinnen met de Griekse en de Romeinse tijd. Dingen waar we heel veel uit kunnen leren. Ik onthoud toch vooral dus dat een gezonde stoïcijnse houding ons kan redden. Ook een beetje epicurisme en mededogen over onze medemens. Zoals Diogenes.
Diogenes, ja.
Die lessen liggen ver achter mij, Latijn en Grieks. Vergeeft het mij, meneer Drink.
Er waren trouwens ook charlatans, hè, die slaatjes sloegen uit pandemieën. Die had je ook.
Ah, ja.
Zoals ze nu valse mondmaskers eronder doen, die had je ook. Ja, effectief. Ja.
En wat deden die dan?
Dus, die verspreiden valse orakels. Dus je moest dan zogezegd een zin, een soort spreuk aan de deur hangen van Apollo met de lange haren houdt de wolk van de epidemie ver van dit huis. Alleen al de wolk van de epidemie is ook weer actueel, de wolk van het coronavirus. Maar goed, dan moest je dus zogezegd aan je deur hangen. En iemand schrijft daarover, niet toevallig waren de huizen waar die spreuk aan de deur hing allemaal leeg. Mensen waren allemaal gestorven vanuit een vals gevoel van veiligheid. Want ze hadden het orakel aan de deur gehangen en dat zou hen wel redden. En de man was intussen rijk geworden die orakels verkocht. Dus die had je ook.
Ja, valse orakels. Waar hebben we dat nog gehoord, hè, meneer Drink?
Fake news dus.
Ja. Trouwens, voor wie wil weten wat we nog zoal van de oude Grieken en Romeinen kunnen leren over ons leven vandaag, kan ik heel erg de podcastreeks Urgente Mythen aanraden. Hè? Een reeks waarin Patrick Drink samen met zijn zoon Bram klassieke mythen toepast op hedendaagse thema's. Mag ik dat zo omschrijven?
Inderdaad, er staat er nu nog maar eentje op, maar dat is de mythe van Erisichthon die ik verteld heb en die denk ik heel toepasselijk is. Maar heel snel komen er nieuwe bij.
Voilà. Ja. We zullen een linkje delen op onze website radio1.be. Heel erg bedankt, Patrick Drink.
Met veel plezier.
En excuses voor het eerstvolgende nummer dat heel toevallig klaar stond. Dat heet toevallig van Bram Vermeulen onzin. Dat is op geen enkele manier persoonlijk bedoeld.
Dankjewel.
Fijne dag.
Salut.
Dag.